Hoewel het niet mijn bedoeling is alle psalmen met u te bespreken. En zeker niet in de numerieke volgorde, neem ik u toch vanavond mee naar psalm 3. Omdat die toch nogal naadloos aansluit bij psalm 1 en 2. Psalm 3, waar boven staat een morgenlied. De indrukwekkend dat de psalmist David, zegt vers 1, het lied 's morgens gemaakt heeft. Nadat hij een goede nacht had gehad, blijkbaar volgens vers 6. Ik vraag me dan altijd af hoe die de man 's morgens kan. Ik kan 's morgens niet veel, dit soort dingen niet in elk geval. Liederen schrijven, of dat dan moet het 's avonds, maar morgenlied. Er staat een psalm van David, als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren, uw zegen is over uw volk. Sela. Ja, ik aarzel even, want wat me nou opvalt, is me nog niet eerder opgevallen, dat het woordje Sela helemaal aan het eind van de psalm staat. Die vind ik leuk, want van het woord heeft men wel eens beweerd, vooral in kringen waar men kruiswoordpuzzels oplost, dat Sela betekent dat er een pauze zou zijn. Maar hoe je nou aan het eind kunt pauzeren, dat is me niet helemaal duidelijk. Is dat helemaal aan het eind van de psalm? Toch? Ik las ook nog ergens, zeer kort geleden, las ik dat men niet weet wat Sela betekent. En dat het waarschijnlijk slaat, niet op pauze, dat kwam in het hele commentaar niet voor. Er stond dat het waarschijnlijk een aanwijzing is voor de begeleiding. Want het woord psalm zou suggereren dat het gaat om een lied met begeleiding van een snarenspel. Een harp, zegt men dan. Waarom het dan geen gitaar kan wezen, ontgaat mij. Maar het schijnt dat hij toen nog niet zo heette. Zo, hè, zoiets. Maar het was een aanduiding dan voor de begeleiding om hetzij zachter te spelen, hetzij harder te spelen. Dat weet men dan niet, maar het is iets voor de... Maar hoe je nou aan het eind van het lied alsnog harder of zachter kunt gaan spelen, ontgaat mij dus ook. Ik vind het leuk, zulke dingen, dat men domweg niet weet. Dat wil zeggen dat men ernaar gist. Het illustreert dus dat de betekenis van de term nog steeds open ligt. Kennelijk, officieel. Men weet er geen raad mee. Maar ik heb u al eens eerder verteld, we hebben daar wat op gevonden. Maar dat vertel ik u straks wel. Je kunt er wel raad mee. Zeker wel. Maar het is wat puzzelen. En bovendien moet je dan bepaalde andere Bijbelse waarheid kennen. Maar daar kom ik nog wel op. Om bij het begin te beginnen, er staat boven een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Men is in het algemeen verbijsterd dat er zoiets boven staat. En men heeft dus uitgevonden dat iemand dat er later boven gezet heeft, die gezocht heeft in welke periode van het leven van David hij dan deze psalm zou hebben gemaakt. Het zal allemaal wel. Ik vind dat soort commentaren vind ik verbijsterend, vooral als ze komen uit orthodoxe hoek, want daar komt het dan uit, hè. U denkt toch niet dat ik de modernisten erop nasla. Dat heeft geen enkele zin. Maar het is traditionele schriftverklaring. Ik geloof trouwens dat het stond in de NBG met kanttekeningen. Die bestaat, hè, dat weet u, hè. Je hebt de Statenvertaling met kanttekeningen. Je hebt ook de NBG met kanttekeningen. Daar zal ik wel eens ooit in gekeken hebben. Er staat dan dit in. Zo van, dat heeft iemand er later boven gezet. Nou, misschien dat dat zo is, maar wat maakt het ons uit? Ik geloof dat het... wie het er boven gezet heeft, dat het geïnspireerd is. Of het nou David was of niet. Toen heeft men ook nog uitgevonden, het hoeft niet te betekenen dat het een psalm van David is. Het kan ook gewoon betekenen dat het een psalm is uit de bundel van David. Zo goed als een lied van Johannes de Heer, niet noodzakelijk een lied is van Johannes de Heer, maar dan wel uit zijn bundel. Dat zo'n verhaal krijg je. Hoe men er maar onderuit tracht te komen, en ik snap nooit waarom. Wat daar nou het belang van is en wat er problematisch aan zo'n vers is. Integendeel, psalm van David, als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom, dat het erbij staat, kijk, het staat er niet altijd bij. Welke, van wie het was en ook niet onder welke omstandigheden. Maar als er bij staat van wie de psalm is, dan weet je dus ook iets van de omstandigheden. En in dit geval staat het er concreet bij. Trouwens, hetzelfde commentaar zei over psalm 2 dat we niet weten van wie die psalm is. Maar in Handelingen 4 staat het er wel gewoon bij, hè? In Handelingen 4. Dat David dit gezegd heeft, waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Met andere woorden, wij weten het wis en waarachtig wel, al staat het er in psalm 2 dan niet bij, maar in handelingen 4 staat het er wel bij. Nou, in psalm 3 staat het erbij en dan ontkent men dat weer. Waarmee je maar weer ziet dat men over het algemeen toch weinig raad weet met psalmen. Maar ja, dat geldt niet alleen voor de psalmen natuurlijk, maar dat geldt in het algemeen. Met het Oude Testament en geldt voor het profetische gedeelte van het Oude Testament overigens in het bijzonder. En daar heeft dit alles mee te maken. Hoe dan ook dat het erbij staat, als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom, verwijst ons, en dat staat er in mijn Bijbel keurig bij, verwijst ons naar 2 Samuel 15, dan wel de hoofdstukken daarvoor en daarna. Daar vinden wij namelijk de geschiedenis van Absalom. En een van de fasen uit die geschiedenis, want het zijn eigenlijk meerdere geschiedenissen achtereenvolgens van Absalom. Een van die fasen daarvan is dat hij zich tot koning laat uitroepen in Hebron. En dat hij het hele volk ongeveer achter zich aankrijgt. Hetgeen David brengt tot de conclusie dat hij maar beter kan weggaan. Jeruzalem. Zijn stad kan verlaten, omdat dat waarschijnlijk het bloedvergieten zou beperken enzovoorts. Hè. En dus vlucht hij voor Absalom. En daarna komt hij, waar hij dan precies deze psalm schreef, weet ik niet. Maar het was wel na één nacht blijkbaar, want dat zegt vers 6. Ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Dat wil zeggen, hij had een rustige nacht, er ging hem niks mis. Want zei de Heer, ondersteunde mij. Waar dat precies was, weten wij niet. Wel weten wij dat David vluchtte naar Mahanaim. Ja, waar dat ligt in het Overjordaanse. Dus in het tegenwoordige Jordanië. Eentje zuidelijk, net zuidelijk van de beek Jabok. We zouden trouwens naartoe kunnen gaan, Vos. Maar vooruit. Maar dat even terzijde. Ik zoek hem toch even op, 2 Samuel 15. Is altijd handig om hem in de buurt te hebben. We krijgen eerst een introductie in de geschiedenis van Samuel. Of van, sorry, van Absalom, die eerst zelf moet vluchten. Gedurende 2 jaar. Nee, 3 jaren staat hij. In het buitenland waarna hij terugkeerde, maar daar gaat het verder niet om. In 2 Samuel 15 is hij terug, laat zich tot koning uitroepen en vervolgens verdwijnt David uit de stad. En dat lezen wij ongeveer, even kijken waar het is, wij lezen in vers 23 dat hij met enig gevolg uiteraard de beek Kidron overstak. Dat is dus Jeruzalem uit naar de oostkant. En waar kom je dan ook alweer terecht als je de Kidron overgaat? Hoe kom je? Hé? In de Hof van Gethsemane. En dus aan de onderkant van de Olijfberg, aan de voet van de Olijfberg, normaal gesproken. En dat staat er ook, want daarna lezen wij in vers 30, en David ging door de opgang der olijven. Daar staat dus niet de Olijfberg genoemd, althans niet letterlijk, maar als je de Olijfberg zoekt in de Bijbel, hoort deze tekst er natuurlijk wel bij. David verdwijnt uit de stad, gaat de Kidron over en gaat op door de opgang der olijven. Hij zegt ook waar hij naartoe ging. Maar er staat twee versen eerder in vers 8. Hij zegt tegen wat van zijn metgezellen die hij achterlaat. Ik zeg, zie, ik zal vertoeven. Daar heb je pauzeren. Vertragen, vertoeven. Een poosje blijven. Ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van uw lieden komen dat men mij aanzeggen. Hij zegt, dan blijf ik een poosje wachten en daarna ga ik eventueel verder of weer terug. En nu we het erover hebben, die vlakke velden der woestijn, dat weten wij precies, want vlakke velden is Araba. Araba, precies, ja. Dus in het zuidelijk deel, zal ik maar zeggen, dus dat is net zo'n beetje bij de Dode Zee is dat dan. Hè. Daar zal hij dan wachten op bericht uit Jeruzalem. U weet wel van Jeruzalem, de oude weg naar Jericho, die gaat over de Olijfberg. Tegenwoordig niet meer, is te lastig, maar vroeger wel. Tot het Nieuwe Testament aan toe. Die route is dat en dan naar beneden de richting van Jericho. Dan kom je in de vlakke velden van Jericho. Maar als de vlakke velden van de woestijn is, is het nog zuidelijk van Jericho. Daar komt het tot neer. Hm? Nou goed. Ik zal vertoeven in de Araba der wildernis. Daar staat er echt Midbar, woestijn. Totdat er een woord van jullie te komen dat me mee aanzeggen. En vervolgens ging hij op weg. Vers 30, hij ging door de opgang der olijven. Opgaande en wenende. En het hoofd was hem bewonden. En hij ging barrevoets en ook zijn volk. En kortom, ze waren als het ware in de rouw. Maar het is de plaats waar de Heer was in de Hof van Gethsemane enzovoorts. Toen hij onderweg was, officieel. De Olijfberg over naar Bethanië, zover kwam hij niet, want hij werd gevangen genomen, teruggevoerd en aan de andere kant van de stad gekruist. Maar die route is dat, hè? En dan staat er in vers 32, en het geschiedde als David tot op de hoogte kwam. Welke hoogte dus? De Olijfberg. Ja, hoger is er niet. Daarna kun je alleen nog naar beneden. Het geschiedde als David tot op de hoogte kwam, dat hij aldaar God aanbad. En toen ontmoette hem Husai, en daar ga ik nou allemaal niet op in. Maar gaat erom dat hij Jeruzalem verliet, uitdrukkelijk over de Kidron heet het geloof ik in het Nieuwe Testament, maar het is hetzelfde. De opgang der olijven en de Olijfberg. Het zijn precies die plaatsen die een rol spelen in de lijdensweek van de Heer Jezus Christus. En ook de laatste avond, de nacht dat hij verraden werd, staat er nog dat hij over de Kidron ging. Of ze zei, hij was een discipel en kwam in de Olijvenhof, de Hof van Gethsemane enzovoorts. Op zijn vaste route van al die avonden toen, waarbij hij overnachtte op de Olijfberg in Bethanië namelijk. Dus je hebt meteen verband met de nieuwtestamentische geschiedenis. En daarna om het verhaal wat snel te vertellen. Wat die geschiedenis uitbeeldt en wat vervolgens dus de aanleiding is op deze psalm, heeft rechtstreeks van doen met de Heer Jezus zelf. Met andere woorden, David staat model voor de Heer die Jeruzalem verlaat richting Olijfberg, maar uiteindelijk nog veel verder, namelijk naar de Araba, het graf. Want dat is het eigenlijk, Araba, ons woord graf. Maar daar heb ik de laatste tijd zoveel over gesproken, dat durf ik niet meer. De vlakke velden enzovoorts, honderden meters beneden de zeespiegel is dat officieel enzovoorts. En kortom, hij werd als dood voor Jeruzalem En die vlucht van David is dus in ieder geval een uitbeelding van de Heer in onze tegenwoordige tijd, die Jeruzalem verlaten heeft, laatstelijk gezien op de Olijfberg, want dat is het dan ongeveer. En het wachten is op, wat het maar was, het wachten is op 2 Samuel 18, geloof ik is het. Nee, nog verder. 2 Samuel 19, waar notabene een heel hoofdstuk gewijd wordt aan de terugkeer van David, inclusief zijn overtocht over de Jordaan en al dat soort zaken meer. Maar de vlucht van David voor Absalom is eigenlijk een uitbeelding van onze hele tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich heeft teruggetrokken en waarna hij in de toekomst alsnog zal terugkeren, maar dat is na of ter gelegenheid van wat hier in de geschiedenis heet, de dood van Absalom, waarna wij ons afvragen wat Absalom dan voorstelt, en die is makkelijk, de wet, de heerschappij van de wet. We hebben trouwens nog zo'n geschiedenis, maar daar hebben we de vorige keren bij stilgestaan, naar aanleiding van Psalm 2. Waar David ook moest vluchten. Maar het is eigenlijk hetzelfde verhaal. In Psalm 2 hebben wij kennelijk, want het staat er niet bij, maar hebben wij kennelijk van doen met de geschiedenis van David, die moest vluchten voor koning Saul. En het volk had liever koning Saul, zo was het nog eenmaal. David moest vluchten naar de woestijn, met name tot in Engedi. En dan ben je ook weer in de Araba, alleen nog wat zuidelijker, maar het is wel degelijk vlakke velden van de woestijn, hoor. Daar beneden dan, hè. Afgezien van dat de beek Kidron, waar het hier over ging, bij Engedi, dat hebben ze niet verteld, geloof ik, maar het is wel zo. Het is de beek Kidron die daar uitkomt in de Dode Zee eigenlijk, hè, in het dal. Dat water van Engedi is gewoon het water van de beek Kidron. En nog een paar beken die inmiddels samengelopen zijn. Maar dat even terzijde. Maar het is ongeveer hetzelfde verhaal. David moest vluchten voor koning Saul was het. Nu moet hij vluchten voor, laten we zeggen, koning Absalom, die zich in Hebron tot koning had laten uitroepen, enzovoorts. En van beiden, van Saul, zowel als van Absalom, wordt gezegd dat het zulke knappe mannen waren, weet je wel. Zulke aantrekkelijke maar nee, wat dat maar wezen mogen, denk ik altijd, dat weet ik nooit helemaal precies. Maar het is opmerkelijk dat er dat van Absalom lees je trouwens in de Bijbel überhaupt geen lelijk woord, hè? Nee, die worden je verteld op de zondagsschool en in de kinderbijbel, maar in de Bijbel niet. Nou ja, er wordt verteld wat hij doet en wij keuren het ogenblikkelijk af natuurlijk. Want hij verjoeg zijn vader en dat soort dingen meer, dat had natuurlijk niet gemogen. Maar vooruit. Maar er staat geen lelijk woord over Absalom in de Bijbel. En ook David wil geen lelijk woord over Absalom horen. Nou ja, hij stuurt hem weg. En dat is het dan, hè. Hij houdt zich op afstand en ook als Absalom weer terugkeert in Jeruzalem. Dat ging aan deze geschiedenis vooraf, namelijk, dan wil David Absalom nog niet zien, gedurende 2 jaren, enzovoorts. Maar niettemin, geen lelijk woord over Absalom. En dat komt omdat zowel Saul als Absalom een beeld zijn van de heerschappij van de wet, waarbij Saul betekent de verkorene en gekozen, mede omdat men voor de wet nog eenmaal kiest. Absalom, dat kan iedereen vertalen, hè? Dat is, ja, vader des vredes, dat kan iedereen vertalen. Vader van de vrede, ja, precies. Dus wat voor relic zit daarin? Helemaal niks. Maar dat komt omdat hij een beeld is van de wet en die is rechtvaardig, die is heilig en die is goed. Ik weet niet of u die geschiedenis kent of dat u de goede delen van de geschiedenis onthouden hebt. Maar kijk, deze geschiedenis van Absalom begint in 2 Samuel 15, waarbij Absalom met zich liet maken wagenen en paarden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht. Ene, dat is 15 vers 1 van 2 Samuel. Ook maakte Absalom zich des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg der poort. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen tot zich riep en zei: uit welke stad zijt gij? Als hij dan zeide: uw knecht is uit de stam Israëls, zo zei Absalom tot hem: zie, uw zaken zijn goed en recht, maar gij hebt geen verhoorder van des konings wegen. Dat wil zeggen, de koning zal toch niet naar u luisteren. Voort zei Absalom: och, dat men mij ter rechter stelde in dit land. Laat mij de rechtspraak maar doen. Dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem rechtspraken. Enzovoort. Nou, het geschiedde ook als iemand naderde om zich voor hem te buigen. Zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem. Enzovoort. Je was meteen, het werd meteen klef, weet je wel. Als je in de buurt van Absalom kwam, zal ik maar zeggen. Maar u begrijpt toch waar het over gaat, of niet? Dit is toch wat de wet doet? We zijn hier nou toch onder elkaar. U weet toch, de wet zegt: ik weet hoe het moet. Laat mij maar recht spreken. Daar heb je tenminste wat aan. Want David, vader David, deed het blijkbaar niet. Of althans, dat was de opvatting van Absalom en blijkbaar van een groot deel van het volk, dat dus Absalom navolgde. Hebben die nog? Begrijp je wat over gaat? David is hier in deze geschiedenis in ieder geval een uitbeelding van de Heer in onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, genade heerst. Recht wordt niet gedaan. Dat komt nog. Maar nu niet. En omdat de Heer het niet doet, is het dus een vacature, zeg ik dan altijd maar laconiek. Dan zijn er een paar lege plaatsen en dan zijn er dus wel mensen die het opvullen. Die zeggen: laat ons maar recht spreken. En daar hebben we de paus en de inquisitie aan te danken gehad. En, maar ook de diverse sectenleiders en hoe ze maar heet mogen. Want ja, ik praat er maar laconiek over. Maar zo is het wel altijd gegaan. De Heer doet het niet, laat ons het maar doen. En men gebruikt of de Mosaïsche wet of de Joodse of wat er voor door moet gaan. Of men maakt zelf een wet, maar het is in ieder geval wet. En die regels, de wetten en inzettingen, regels en inzettingen, die moeten dan orde op zaken stellen, die moeten dan vrede, shalom. Die moeten dan vrede bewerkstelligen. En het lijkt de mens heel interessant. Dat wil zeggen, het lijkt voor de hand te liggen, want wat moet je zonder wet en zonder rechtspraak? Dan wordt het maar anarchie, dat kan toch ook niet de wil van God zijn enzovoorts. Dus wet moeten we hebben. Nou, dat is waar het over gaat. Maar wat het uiteindelijk uitbeeldt, is dat waar wet heerst en dus waar Absalom heerst, daar is David verdwenen. Waar wet heerst, is de genade verdwenen. Waar men kiest voor de wet, is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek weg. Die is daar niet. En dat is dus wat uitgebeeld wordt, waar Absalom de macht in Jeruzalem in handen neemt. Je kunt ook zeggen krijgt, maar hij was erop uit natuurlijk. Daar verdwijnt David. En waar, om aan het begin van onze bedeling te beginnen, waar het Joodse volk als volk vasthoudt aan, dan wel kiest voor de wet, verdwijnt dus de Heer. En men heeft hem laatstelijk gezien op de Olijfberg. Heb je dat nog? En ik bedoel het in menigerlei opzicht. Want ik denk natuurlijk aan de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Maar ik bedoel natuurlijk ook de gevangenneming van de Heer Jezus. Dat was dan wel aan de voet, maar het was de Olijfberg. Al was het wat lager op de Olijfberg. En vandaar werd hij teruggevoerd naar Jeruzalem om gekruist te worden. En ik dacht ook aan Ezechiël. Ik meen dat het hoofdstuk 11 is, waarin een visioen van Ezechiël hij de heerlijkheid des Heren ziet, wat het ook wezen mogen. Maar hij zag de heerlijkheid des Heren en die zag hij voor het laatst op de Olijfberg. Daarom wordt hij niet meer genoemd. In Ezechiël. En dat is, ja, dat is allemaal profetisch natuurlijk. Ik zeg wel eens, de geschiedenis is daar blijven steken. Op de Olijfberg. Die vind ik ook eigenlijk interessanter dan Jeruzalem, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Maar daar is de geschiedenis blijven steken. Daar zal hij in de toekomst dus ook weer verder gaan, wanneer de Heer zijn voeten zal zetten alsnog op de Olijfberg. En dan zal de draad van de intocht in Jeruzalem weer opgenomen worden. Dat wil zeggen, toen, zei de Heer, de stad zal verwoest worden. En dan, als de Heer zijn voeten op de Olijfberg zet, wordt ook daadwerkelijk de stad verwoest. Want op die dag is dat, zegt Zacharië 14, waar die geschiedenis op voorhand vermeld wordt. Maar hier in deze geschiedenis van Samuel vinden we het uitgebeeld. Of ja, 2 Samuel 15. De geschiedenis namelijk waarbij de macht wordt genomen door Absalom, zijn de uitbeelding van de wet. En waar David een uitbeelding van Christus, de opgewekte, de middelaar van het nieuwe verbond, ook inderdaad verdwijnt. En dat is een situatie waarin wij tot vandaag leven. Dat wil zeggen, de Heer is er niet, hij is buiten de legerplaats, hij is aan de andere kant van de Araba, van de Jordaandal dus, om zo te zeggen. Hij is in Mahanaim. Ja, ik moet altijd ademhalen dan hoor. Mahanaim, het is Magan. Mahanaim. Dat was, en Magan is een legerplaats, een camping. Voor mij buiten een legerplaats, weet je wel. Een dorp kan het ook gewoon zijn. En Mahanaim, dan wil het zeggen dat het er twee zijn. En omdat er maar één woord is, is het dus een dubbele, namelijk, het is een dualis heet dat, hè? Een tweevoudvorm. Dus je moet het vertalen met een dubbele legerplaats, een dubbele kampplaats, enzovoort. En dan begrijpt u waar het over gaat. Want dat is de positie van de gemeente. Niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Niet in dit Kanaan, maar in een ander Kanaan. En in zekere opzicht buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, als de legerplaats Jeruzalem is of wat er voor door moet gaan. Verdreven namelijk. Eigenlijk aan de andere kant van de dood. Van het graf. De Araba. Als u begrijpt waar ik het over heb. Zie? En zoals onze levens met Christus verborgen zijn bij God, waren de levens van Davids volgelingen met hem verborgen en schuilden in Mahanaim. Uitbeelding dus gewoon van gemeentelijke waarheid. Ja, dat ik het langzaam vertel is omdat er een dubbele bodem onder zit, maar die zit er altijd onder. Maar die kan ik niet, die was ik niet van plan vanavond te vertellen. Maar die dubbele bodem is, en die vertel ik wel omdat die zo vaak voorkomt, die dubbele bodem is, dat, kijk, even helemaal los van de psalm. De theorie, de hypothese, de bestaat, in de Bijbel bestaat die, het is niet alleen maar bij ons, het is ook in de Bijbel, de hypothese bestaat, dat als in de tijd het Joodse volk officieel tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus, zou in die dagen gewoon dat koninkrijk van Christus op aarde geopenbaard zijn geworden. En dat het een Bijbelse hypothese is, blijkt uit de woorden die de Heer Jezus gebruikt over Johannes de Doper. Hij zegt, als jullie geloofd hadden, zou hij Elia geweest zijn. En die begrijpen wij niet, omdat we niet bijbelvast genoeg zijn. Want het idee was, voordat de Messias komt, komt Elia. Want dat staat in de laatste versen van Malachi, van het Oude Testament, zeg maar. Hè? De laatste profeet van het Oude Testament. En als iemand zou zeggen, Jezus kan niet de Messias zijn, want Elia is nog niet gekomen. Dan zou men als antwoord geven, geeft de Heer ook als antwoord, dat is Johannes de Doper, van wie enige malen staat dat hij kwam in de geest en kracht van Elia, en één keer zelfs glas uit indien gij gelooft. Dat hebben ze vertaald met indien gij het gelooft. Nee, indien gij mij gelooft. Dan is hij Elia. Hebben we die nog? Nou ja, daar zitten helemaal nog een paar dubbele bodems onder. Want de Heer Jezus zelf fungeert ook als vervuller van de profetie over de komst van Elia. En daarna krijg je Elia in de toekomst alsnog echt een keer. Samen met Mozes, maar goed, vooruit maar weer. En dan pas komt de Messias alsnog definitief. Het is wat ingewikkeld. Maar goed, wat ik nou zeggen wilde is dit. Dat als theoretisch het Joodse volk tot geloof zou gekomen zijn, dan zou er gewoon geen onderbreking hebben gezeten tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Zou de geschiedenis normale voortgang gevonden hebben. Maar wat dan, want dit, hier gaat het om, hè. Maar wat dan met diep uitspraken in het Oude Testament, waarvan wij weten dat ze betrekking hebben op de gemeente. En wij weten dat ze betrekking hebben op de gemeente, omdat het Nieuwe Testament het zegt. En het antwoord is, dan zouden die oud-testamentische uitspraken over de gemeente een toepassing hebben, gehad hebben inmiddels, want het is dan al verleden tijd, we zouden een toepassing gehad hebben in de dagen van de 70ste week en zelfs nog eventueel daarna. Waaruit volgt dat er dus een parallel moet zijn, nou ja, verschillende parallellen moeten zijn tussen de geschiedenis in onze tegenwoordige tijd en de dagen van de 70ste week van Daniël, leidend tot de bekering van Israël, etc. En dat zijn er nogal wat. Daarom is het zo moeilijk om daarop in te gaan. Want zijn er nogal wat. Maar daarvoor moet je natuurlijk ook enigszins thuis zijn in profetie en als zodanig. Kijk, ik zal je wat anders doen, maar dat heeft me nog steeds met die psalm weinig van doen. Hè. Kijk, in onze dagen zouden gelovigen uitgaan buiten de legerplaats, om buiten de legerplaats verbonden te zijn met Christus. Daar draagt men weliswaar zijn smaadheid, maar daar heeft men deel in, en automatisch behoort men daardoor tot de eerstelingen van dat koninkrijk dat zou komen. Dat is gewoon gemeentelijke waarheid. Wij gaan toch tot hem uit buiten de legerplaats, wij kiezen voor de Heer Jezus. Wij gaan tot hem uitdragen zijn smaadheid, maar zijn daarmee eerstgeborenen. Dat wil zeggen, we zijn geroepen tot zoonstelling. En als de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk aanbreken, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hebben jullie dit? Maar in de 70ste week van Daniël geldt precies hetzelfde. Zal ik het langzaam vertellen? Daar wordt het evangelie gepredikt. In Jeruzalem, dat is de legerplaats. En als je het leest in Openbaring 10. Ja, als je het leest in Openbaring 10. Dan vraag je je af, komen er nou helemaal geen mensen tot geloof in Jeruzalem? Want aan het eind van hun bediening zijn er geen gelovigen in Jeruzalem. Het wordt in ieder geval niet beschreven. Je wilt toch graag weten. En je weet het antwoord, omdat het in Matthäus 24 staat. Namelijk dat als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, waarvan Daniël de profeet gesproken heeft, enzovoort, dat men zou men de stad uitvluchten. Dat wil zeggen, alleen gelovigen zullen dat uiteraard maar doen, want waarom zou een ongelovige doen wat God zegt? Met andere woorden, als in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, en dat is voordat die gruwel der verwoesting wordt opgericht, als de mensen tot geloof komen, dan doen ze gewoon wat ze doen moeten. Zij verlaten de stad, zij gaan dus de legerplaats uit. En het laatste moment is dat ze ter gelegenheid van, als men ziet dat Jeruzalem van heel legers omsingeld is, dan zegt iemand, ja, maar dat slaat toch op begin van onze jaartelling, in het verleden, zeg ik, ja, maar dat is het nou juist. Dit is de dubbele bodem. Dat geldt dan ook. Dus wat doet men? Men gaat Jeruzalem, de legerplaats, uit. Waarheen? Nou ja, buiten de legerplaats. Om de smaadheid van Christus te dragen. Men is tot geloof gekomen voor de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Dus voor de officiële bekering van Israël. Men is dus eersteling. En als de Heer later met hen alsnog naar Jeruzalem zal gaan om daar zijn koninkrijk definitief te vestigen, na de 70ste week van Daniël, zijn dat dus zijn eerstelingen. Hebben die? Waarmee ik dus een parallel getrokken heb tussen onze gemeentelijke bedeling nu en de 70ste week van Daniël, op zijn minst de tweede helft van de 70ste week van Daniël in de toekomst. En de hele clue is dat heel wat uitspraken over zo'n gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, niettemin in het Nieuwe Testament gewoon worden toegepast op de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En dat maakt het ook redelijk makkelijk om die uitspraken weer weg te redeneren en te zeggen, ja, we gaan niet over de gemeente, dat gaat over een gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. In werkelijkheid gaat het over allebei. Het verklaart ook zo'n uitspraak van de Heer Jezus die zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Je komt er nooit meer uit dus, hè. Wat het betekent misschien wel, maar waarom zei hij het zo? Zo lastig voor ons. Het antwoord is dat hij in het midden liet waar het over ging. Het had kunnen gaan over een gelovig overblijfsel. In het 70ste week van Daniël. Dat is letterlijk in een plaats die Petra heet. In het Hebreeuws. Het was Grieks hoor. Maar in het Hebreeuws Sela, zo kom je dus toch al snel bij Psalm 3 weer terecht. En wij achteraf weten dat het daar niet primair over ging, maar dat het gaat over onze tegenwoordige bedeling en de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En hebben dan moeite met de term Petra, hoewel je die gewoon kunt vertalen met rots. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de Rooms-Katholieke variant is dat de naam Petra dan slaat op de figuur van Petrus. In plaats van op de woorden van Petrus. Dan wel op waar Petrus het over had toen hij zei, gij zij de Christus, want dat is hem, hè? Ja, Matthäus 16. Gij zij de Christus, de zoon van de levende God. Want ik zou niet weten waarom de uitdrukking, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, waarom de uitdrukking Petra niet gewoon zou kunnen slaan op die Christus waarover Petrus het had. Lijkt mij voor de hand te liggen. Maar dan nog, waarom de naam Petra, of het woord Petra desnoods? En het antwoord is, omdat het niet uitsluit dat het ook op een gelovig overblijfsel in de toekomst van toepassing is. En als je zegt, ja, maar dat wist de Heer er wel, dan zeg ik, nou, dan betekent het gewoon dat wat wij weten over Petra en een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, dat hele beginsel, die hele structuur van toepassing is, net zo goed op onze tegenwoordige tijd. Het herhaalt zich. En wat ik alleen maar probeer te vertellen, is dat heel wat van die zaken die wij op de gemeente toepassen, niettemin gewoon van toepassing zijn op een gelovig overblijfsel in de toekomst, maar eigenlijk is het andersom. Wat de Bijbel leert over die toekomst, heeft daarnaast en op hoger niveau een toepassing op onze tegenwoordige tijd. Daar gaat het maar om. En daarom, omdat er zo'n parallel is tussen dat gelovig overblijfsel in de toekomst en de gemeente in onze dagen, daarom kan Paulus een uiteenzetting geven over een gelovig overblijfsel, maar je moet de conclusie trekken dat het slaat op de gemeente in onze dagen. Dat is Romeinen 11 met name, eigenlijk Romeinen 9 tot en met 11 enzovoort. Maar daarom ook begrijpen velen het niet, omdat men die redenering inderdaad dubbel of twee keer kan toepassen. Dan gaat het maar om, hè. Zoals wij nu uitgaan buiten de legerplaats, als het ware ons bevinden in de woestijn, als u mij niet gelooft, dan kijkt u de liederenbundels maar eens na die in de Loder Eeuwen geproduceerd zijn. Wij zijn al gelovigen, wij horen er niet bij, wij zijn pelgrims, wij zijn vreemdelingen en bijwoners. Wij zijn onderweg naar wat anders, maar hier horen wij niet. We zijn uitgegaan, we zijn in de woestijn en wij eten van het manna dat God geeft met milde hand. Want zo luidde de tekst echt. Ik mag wonen op de bergtop, heette dat, hè. Dus soms denk je, dat is toch Oom Elbiara, dan wel Petra. Door de reine lucht omboogd. Ik mag drinken uit de bronwel die nooit zal zijn verdroogd. Dat betekent Oom Elbiara. De moeder van de cisternen. Bronwel. Bovenop de berg. Jawel. Dat is het enige wat je er nog zien kunt, behalve gruis. Maar vooruit, hè. Ik mag mij voeden met het manna. Dat is het Engelse tekst. Ik mag mij voeden met het manna dat God geeft met milde hand enzovoort. Dat is precies zo leven wij. Maar het is een pracht van een beschrijving van een gelovige overblijfsel dat verzameld zal worden in de woestijn. Dat wil zeggen in Petra in de toekomst. Maar het is hetzelfde verhaal. En dan, op die dagen, loopt het erop uit dat de Heer zich aan hen bekend zal maken, aan hen zal verschijnen, en dan aan hun hoofd, Micha 2, zal uittrekken uit Petra naar Jeruzalem om daar zijn koning te bouwen. En wat is onze toekomstverwachting? Precies dezelfde, dat de Heer zich aan ons openbaart en ons voorgaat voor de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Toch? Nee. Hij verzamelt ons, neemt ons mee. We zullen met hem geopenbaard worden in eerlijkheid. Dat is wat met de eerstelingen uit Petra ook zal gebeuren. Precies hetzelfde. Op een lager niveau, maar het is wel hetzelfde verhaal. Zie? En anders gewoon 2 Thessalonicenzen 2. Nog even, want moeten we alweer dringend pauzeren. 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat dat in de toekomst, komt het van de andere kant, de antichrist, de mens der wetteloosheid, der goddeloosheid, zal geopenbaard worden. Maar er staat, maar de verborgenheid der ongerechtigheid, en dus van de ongerechtigen, wordt reeds gewrocht. Toen vroeg ik het aan Johannes, die zei, gij weet dat in de toekomst de antichrist zal komen. Maar er zijn ook nu al vele antichristen. Met andere woorden, in de toekomst hebben we een antichrist, nou niet we, maar zal er zo dat antichristelijke rijk op aarde zijn. Maar vergis u niet, in onze dagen is het er ook. Alleen nu verborgen. Want de ongerechtige werkt in het verborgen. En in die dagen verschijnt hij in een zichtbare en dus openbare gestalte op aarde. En zo, het is dezelfde parallel, gaat over precies dezelfde dingen. En terwijl in die dagen de strijd gevoerd zal worden tegen die figuur, tegen de duivel zeg maar, wordt in onze dagen net zo goed die strijd gestreden. En in beide gevallen geldt dat de overwinning al lang vaststaat. Et cetera, et cetera. Dingen herhalen zich, gaat dubbel op. En vandaar dat deze psalm 3 dus niet alleen, dat wil zeggen, nee, ik zal het anders zeggen, dat psalm 3 aan de ene kant spreekt over onze tegenwoordige bedeling, waarin David vlucht voor Absalom, of voor Saul, maar dat was psalm 2. En in de 70ste week heb je hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, de Heer zendt 2 profeten, de 2 getuigen, naar Jeruzalem om het evangelie te prediken. Dat wil men niet. Men wil vasthouden aan de eigen religie of wat er door moet gaan. Dat is Absalom. En dus verdwijnt de Heer. Dat wil zeggen, de getuigen worden gedood. En de gelovigen worden opgeroepen om nu dan toch met de allerhoogste spoed de stad te verlaten, volgens Matthäus 24. Kortom, David en de zijnen trekken zich uit Jeruzalem terug. niet naar Mahanaim, maar wel naar de vlakke velden der woestijn. Deze keer niet naar het noorden, maar naar het zuiden, zodat men aan de andere kant van de oostkant van de Araba uitkomt. Inderdaad, niet in Mahanaim, Gilead, maar in Petra. Maar het is wel hetzelfde verhaal. En de naam Petra staat dus hier in deze psalm 3 keer. En dat is voor het eerst dat we in de psalm tegenkomen. Maar goed, daarover hebben we het hopelijk weer na de pauze. Zoals gezegd vinden we in psalm 3 de introductie van die term Sela, waar men geen raad mee weet en waar men geen betekenis aan weet te geven. Toch mag het niet al te moeilijk zijn. Want in de eerste plaats, wij vinden de term, ik meen in 39 psalmen terug. Dat zijn er nogal wat. En bij elkaar komt de uitdrukking 71 keer voor. In 39 psalmen. 71 keer. Dat is nogal wat, dus het is toch wel op een of andere wijze een nogal belangrijke term. Buiten de psalmen vinden we hem ook nog 3 keer namelijk, maar het is ook maar in 1 schriftgedeelte. Maar wel in precies dezelfde vorm. Dat is in Habakkuk. Het is na hem, zeg ik altijd. Het is Habakkuk 3. Waarboven staat gebed van Habakkuk, de profeet, op Sigjonot, wat het maar wezen mag, denk ik altijd, Sigjonot. Maar die uitdrukking aan het begin, vers 1 dus, is een opschrift zoals we dat ongeveer bij de psalmen ook tegenkomen. Een gebed van die en die. En dat op zich, Jonot, dat zal wel iets van doen hebben met inderdaad de melodie. Wij in Nederland kennen het verschijnsel niet. In Engeland kent men het wel. Daar heeft men een hele reeks van vaste melodieën. En die melodieën hebben een naam. En men schrijft daar teksten en zegt dan, dat moet bij die melodie. En dan krijgt die en noemt men de melodie bij naam. In oude Engelse zangbundels kom je dat ook tegen. Zodat we niet elke keer bij elk nieuw geschreven lied weer een nieuwe melodie hoeft te bedenken of zo. Die heeft men zat voor handen. En die worden daar dan voor gebruikt. En vandaar dat je vaak heel totaal verschillende liederen vindt op dezelfde melodie. Heb je dat? Dat komt er helemaal voor. En ook één en hetzelfde lied op nogal wat verschillende melodieën. Want die hebben vaak allemaal dezelfde structuur. En in de Bijbel vind je dat ook. Een gebed van Habakkuk de profeet op Sigjonot. Het maakte dus tot een lied. Het was de bedoeling dat het gezongen zou worden. En dus wordt het gemaakt tot een psalm eigenlijk. Maar niettemin is het gewoon onderdeel van dit Bijbelboek. Waarom ook niet? Men vindt hier en daar ook een psalm in 2 Samuel, om maar eens wat te noemen. Dat gebeurt allemaal. Maar er staat dan in vers 2, Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn, gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Die staat dus dezelfde uitdrukking. En daarna nog 2 keer, dacht ik. Ik kan het zo gauw niet vinden. Vers 9. De naakte grond werd ontbloot door uw boog om de eden aan de stammen gedaan door het woord Sela. En daarna vers 13. Gij toogt uit tot verlossing, uw volks tot verlossing met uw gezalfde, Messias dus. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela, staat het weer. Maar de eerste keer hier staat het in vers 3, samen met de naam Theeman en de naam Paran. En Theeman en Paran zijn aardrijkskundige namen. Theeman vertaalt men meestal met Zuiderland, het gebied ten zuiden van Israël. En als u op een Bijbelse atlas kijkt, dan zult u zien dat de naam Theeman inderdaad door dat gebied staat. Dat wil zeggen, de Negev valt eronder. En daarna de berg Paran, maar voor zover bekend moet dat zijn gebergte Paran. Het is niet maar één berg, maar een gebergte. En daarna staat er Sela, maar als je Theeman hebt en daarna het gebergte Paran, dan heb je al vastgesteld, als het goed is, dat het gebergte Paran ligt in Theeman, in het Zuiderland namelijk. En daarna kom je bij Sela, maar dat staat er gewoon bij op de kaart. Als adreskundige aanduiding. Want het is gewoon de naam voor Petra eigenlijk. Waarom men dat niet weet, dat is omdat het woord hier inderdaad anders gespeld wordt. Dat wil zeggen in de psalmen, 71 keer, en hier in Habakkuk 3 keer, dat is samen 74 keer, komen we tegen in deze spelling, Sela, dat wil zeggen met een S en een L, Samek en een Lamed, en dan nog een letter, de Ayin op het eind. Nou zeg ik het geloof ik verkeerd. Ik moet zeggen met de he op het eind. Een H aan het eind. Sela met een H aan het eind. Die heeft men in de vertaling niet meegenomen. Die heeft men gewoon laten vervallen. Maar dat is niet de normale spelling voor Sela, de plaats Petra namelijk. Het is niet de normale spelling van het woord Sela in de betekenis van rots. Want dan wordt het geschreven niet met een H aan het eind, maar met een Ayin. Maar die spreekt men gewoonlijk ook niet uit. En die H aan het eind ook niet, dus wat dat betreft maakt het geen verschil. En in onze Bijbels maakt het überhaupt geen verschil. Bovendien, als er Sela staat met een Ayin aan het eind, vertaalt men het gewoon met rotsteen. En zo komt het 60 keer voor in heel het Oude Testament. Dat is het normale woord voor Sela, rotsteen en eventueel de naam van die plaats. Maar Sela met een H aan het eind kan opgevat worden, grammaticaal klopt dat, taalkundig klopt dat. Hoe gebruikelijk het is weet ik niet, maar kan opgevat worden als de verwijzing naar Sela, maar dan met een voorzetsel ervoor. Dat is het eigenlijk. Dus dan zou je Sela, zoals het in de psalmen staat, met een H aan het eind, moeten vertalen met in Sela. Of te Sela, Petra dus. Vanwege Sela, of vanwege de rotsteen, of iets dergelijks. Al naar gelang. Welk voorzetsel het moet zijn, dat weten wij niet. Dat moet uit het verband blijken, wat je maar kloppend kunt krijgen, zal ik maar zeggen. En dat lijkt me een veel betere optie, omdat die hier in Habakkuk in elk geval duidelijk is. En waarom ook niet? Dan staat er gewoon, God kwam van Theeman en de heilige, maar het is God uiteraard, kwam van het gebergte Paran en dan nog een keer van Sela wordt het dan dus, want het was van Theeman, van Paran en dus wordt het nu van Sela. Hebben jullie? En daar is uiteraard niks mee mis, dan komt hij uit Petra. En dat komt overeen met andere schriftplaatsen waar deze termen dan niet meteen voorkomen, maar wel bijvoorbeeld Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt? Maar de hoofdstad van Edom was dit Sela. Petra dus, enzovoorts. En als dat zo is, dan zou die betekenis wellicht ook gegeven moeten worden aan het woord Sela in de psalmen. Want u wordt geacht te weten, de punten en komma's en dat soort dingen en hoofdletters. Ja, dat bestaat allemaal niet. Hè? Die woorden staan maar gewoon achter elkaar. En men heeft het nu vertaald als, of niet eens vertaald, men heeft het overgenomen, want men weet er geen raad mee. En het staat los, het is punt, Sela, punt. Maar het kan net zo goed zijn dat je de zin gewoon door moet lezen met de naam Cela erin en een of andere toevoeging, bij voorkeur in de vorm van een voorzetsel. Zoals hier in Habakuk 3. Wat dacht u van vers 9? De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen, gedaan door het woord te Cela. Of vanuit Cela. Want het hele idee is dat dat gelovig overblijfsel van Israël in Cela verzameld zal worden en dat van daaruit de stammen Israëls gebracht zullen worden naar het beloofde land. En bovendien van daaruit zullen ze dus het koninkrijk op aarde vestigen. En daar gaat het over in deze versen. En iets dergelijks ook in vers 13. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw Messias, met uw Christus, als het Grieks zou geweest zijn. Hè? Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen. Het huis van de goddelozen, dus de duivel uiteraard. Ontblotende de grond tot de hals toe, te Cela, of misschien ook gewoon vanuit Cela. Te beginnen bij Cela, vanwege Cela of zoiets. Zie? En zo zou men hem dan ook lezen inderdaad in de psalmen. En dat is soms niet zo makkelijk, maar soms ligt het ook zeer voor de hand. In elk geval in psalm 3 lees ik eerst vers 9, het laatste vers. Het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk in Cela. Want daar is het verzameld. En als het op onze bedeling slaat, ja, dan wordt het gewoon de rots. Dat wil zeggen, in Christus, wij worden gebouwd op het fundament, de rots die niet wankelt en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat duid je in het Hebreeuws toch aan als rotstenen, dus als Cela, waarom ook niet? Zie? En letterlijk in verband met de gelovige overblijfsel in de toekomst, krijg je dan de verwijzing naar deze plaats die zo heet. In overeenstemming met nogal wat profetieën. Vers 5 geldt net zo. Ik riep met mijn stem tot de Heer en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid in Cela. Soms denk ik dat de berg zijner heiligheid in Cela, dat gewoon de berg Hor is. Dat is de grote berg bij Petra, toch? Waarvan ik in ieder geval geloof dat de Heer daar aan dat overblijfsel in Petra zal verschijnen. De berg van Lazarus. De berg van Eleazar. Nou goed, het zijn allemaal dingen. Ja, er zit een uitgebreid verhaal aan vast. Dus ik ga het niet elke keer vertellen. Of het klopt, weet ik niet. Maar het lijkt mij voor de hand te liggen. Als je toch in Petra bent en je praat over een heilige berg, dan is het de berg Hor, waar Aaron overleed. Waar een einde kwam dus profetisch, symbolisch, aan de heerschappij van het oude verbond. Komt dus trouwens ook overeen met de dood van Absalom. Dat wil zeggen het einde van de heerschappij van de wet. En daar verschijnt dus de middelaar van het nieuwe verbond, de volgende hoge priester van het volgende verbond, namelijk Eleazar in het Hebreeuws, dan wel Lazarus in het Grieks. En daar vindt dus verhoring plaats. Daar verschijnt hij, daar komt verlossing tot stand, enzovoorts. Want zoals gezegd, niet alleen heeft de Heer zich in onze dagen teruggetrokken vanwege de heerschappij van de wet, het oude verbond, waar men aan vasthoudt, uitgebeeld in de persoon van Absalom, maar in de toekomst met Israël zal het precies zo wezen. Men houdt vast aan het oude verbond, dan wel aan eigen religie, enzovoort, dat wat voor de mens aantrekkelijk is, enzovoort, en dat op zich ook nauwelijks te veroordelen valt, maar van Gods wegen is het nou eenmaal afgeschaft. Het is wederrechtelijk. Zie? En dus is het wachten, in zekere zin, op het einde van de wet, dat wil zeggen het praktisch einde van de wet, wanneer men de naam des Heren zal aanroepen en dus de eigen religie zal loslaten. Kortom, het wacht is op de dood van Absalom, het wacht is op de dood van Saul. En de variant die ik altijd achter de hand heb is, het is wachten op de dood van de hoge priester. Maar dat gezegd in verband met de wet op de vrijsteden. Die kent u toch hopelijk, hè? Men is in de Vrijstad veilig tot aan de dood van de hoge priester, implicerend het einde van het oude verbond. De dood van Aaron, zeg maar dan. Maar daarna komt Eleazar. Nou goed. Maar dat is, zit allemaal vast aan die naam, Sela. En als u het mij vraagt, dat geldt elke keer als Sela, als dit woord zo in de psalmen genoemd wordt. Niet dat het dan altijd even makkelijk is om het te vertalen, maar het betekent wel dat wat er in die versen staat in verband gebracht wordt met Sela. In verband met een overblijfsel in de woestijn waaraan de Heer zal verschijnen. Een overblijfsel met eerst geboorterecht overigens. Hè? Daar gaat het om. Nou goed, en dan volgt eigenlijk psalm in vers 2. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Het is ongeveer de aanhef van psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Het zijn tegenstanders en het zijn er velen. Zij zijn vermenigvuldigd en daarna velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Op de rots. Maar niet te meer, wat er staat erachter, hè? In Sela. Maar juist daar is het heil wel en daar zou juist het heil zijn. Dat wil zeggen, bij dat overblijfsel in de toekomst, maar overdrachtelijk, zal de Heer in onze dagen zijn gemeente bouwen op één rots, op Petra dus. Uit Matteüs 16. Daar is het heil nou juist wel. En u moet begrijpen dat die tegenstanders, die tegenpartijders hier, de velen uit vers 2, toch echt in de eerste plaats zijn de aanhangers van Absalom. Dat wil zeggen, zijn maar niet goddelozen in het algemeen, zijn maar niet de volkeren, de atheïsten om zo te zeggen, maar het zijn de religieuzen. En dat is het verschil in de eerste plaats met psalm 2 uiteraard. Maar verder is dezelfde situatie. Men houdt vast aan menselijke beginselen die op zich niet verkeerd zijn, maar die van Gods wegen terzijde geschoven zijn. Dat wil zeggen, ze voldoen in elk geval niet het werk domweg niet. Dat is de wet, hè? Heilig, rechtvaardig en goed. Een mooie man, die Absalom, en die Saul ook trouwens. Heilig, rechtvaardig en goed, maar krachteloos. En daarom van Gods wegen aan de kant gezet. Eerst van God gegeven, zoals Absalom ook door David gegeven was, als je het zo mag zeggen voor een keer. Staat er toch, hè? Zijn zoon Absalom. Maar niettemin, hij komt niet in aanmerking. Zie?
Silo,
waar
Silo ook mee te maken, maar is een totaal ander woord.
Silo?
Silo, ja.
Silo, die bedoel je?
Silo.
Ja. Totdat Silo komt, bedoel je dus, hè? Uit Genesis. Ja. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Nee, dat weet ik niet. Het eigenaardige van dat vers is dat in redelijk orthodoxe kring, want de andere moet je gewoon buiten beschouwing laten, wordt de term silo uit dat vers in Genesis beschouwd als een aanduiding van de Messias. Meestal als een soort verkorting van de term shalom. Dat wil zeggen van dezelfde wortel afkomstig en dus aanduiding van vrede, dus totdat de vrede komt of iets dergelijks. Maar men gaat ervan uit dat het aanduiding is van de Messias. Bovendien staat er nog iets bij dat de hele uitdrukking Silo komt of totdat Silo komt. Dat is kabbalistiek, een getalswaarde weer heeft van, ik meen 358, zijn de waarde van het woord Messias. En zo kun je dat dan weer een beetje kloppend krijgen, zal ik maar zeggen. Het blijft twijfelachtig, maar het is een Messiaanse aanduiding. Ja. Maar het is wat anders dan Sela, voor zover ik weet. Het zijn ook andere letters, maar ik zal als ik het niet vergeet, zal ik proberen het na te kijken. Want hoewel het andere letters zijn, Silo schrijven geloof ik met een Shin en niet met een Sameg. En Sela schrijven de Sameg aan het begin. Maar het zijn allebei essen op de een of andere wijze. En die willen nog wel eens wisselen. En zo synoniemen naar voren brengen. Dus dat moet ik eerst nazoeken. Maar wie weet. Nee, ik ben altijd aarzelend om over Hebreeuws wat te zeggen, want er wordt zoveel over het Hebreeuws geroepen en ja, er wordt wat mee omgegoocheld. En dat maakt mij een beetje huiverig altijd. Vroeger was ik minder aarzelend, maar ja, ik heb gezien dat er zoveel misbruik van gemaakt wordt, dat ik ben er daar toch wel erg voorzichtig mee geworden. Als ik wat over zeg, dan wil ik in ieder geval voor mezelf zeker weten dat daar ook dat er anderen zijn die er meer verstand van hebben dan ik, zal ik maar zeggen, die ook zulke dingen beweren. Daar gaat het maar om, hè. Dus daarom zeg ik, dat moet ik eerst nazoeken of ik zoiets bevestigd vind. Maar de tegenstanders zijn dus inderdaad de tegenstanders van de Heer. En aan de andere kant de voorstanders, feitelijk, van de wet. In de profetische betekenis van deze hele geschiedenis. En nou ja, goed, vanuit Joods standpunt, als je niet houdt aan de Joodse wet, dan ben je een heiden, hè. Daar komt het op neer. Dan heb je geen heil, want het heil zou alleen uit de wet zijn. Maar dat heb ik in kampen ook wel eens gehoord, hoor. En er zijn nog wat plaatsen in Nederland, hè. Dat is wijdverbreid. En van ons wordt het ook dikwijls gezegd. Dus met een ingebeelde hemel de hel ingaan. En dat er geen heil is voor ons, want zo gemakkelijk gaat het allemaal maar niet, hè. Maar zo wordt het gezegd. Hij heeft geen heil bij God. Te Sela, hij heeft niks met die rots, enzovoorts. Doch gij, heren, zijt een schild voor mij. Het zijn woorden van Abraham eigenlijk, hoor, in Genesis. Gij, heren, zijt mijn schild, een kroon zeer groot, enzovoorts. Zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft, dat wil zeggen, die mij de overwinning geeft over de vijand. Ik riep met mijn stem tot de Heer, dat kan van alles zijn, hoor. Het kan zijn, ik zal roepen met mijn stem tot de Heer, maar we houden het maar gewoon op met, ik riep met mijn stem tot de Heer en hij verhoorde mij, of hij zal mij verhoren, dat kan net zo goed, van de berg zijner heiligheid. Kijk, met dat soort dingen ben ik ook altijd aarzelend, maar ja, moet het nou zijn, ik riep, of moet het zijn, ik zal roepen? Daar is grammaticaal, dus puur taalkundig, niks over te zeggen. Dat kan allemaal in het Hebreeuws. Men moet de juiste werkwoordvorm in het Nederlands afleiden uit het verband waarin het staat. Als men nou alleen deze psalm heeft, dan zeggen we, nou ja, het gaat over David toen en die riep tot de Heer. En dus vertaal ik, riep tot de Heer, dat zal hij wel gedaan hebben. En de Heer antwoordde hem en gaf hem een rustige nacht. Daarom heet het een morgenlied. En zo. Dat zal allemaal wel. Maar lees je hem in iets uitgebreider verband, namelijk in verband met psalm 2, wat dan weer niet mag, want het is een andere psalm en van iemand anders en in een andere tijd en andere omstandigheden, weet je veel. Maar goed, ik vind het is één Bijbel, dus vooruit, ik lees hem toch in verband met psalm 2. En daar stond dat tot de Heer gezegd wordt, dan wel tot David, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Eis van mij. En in 3 vers 5 lees ik, ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid, de Sela, wat het maar was. Ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volk die zich rondom tegen mij zetten, enzovoort. En er komt dus de verlossing tot stand. Hebt u die? Psalm 2 zegt, de Heer Jezus hoeft maar te eisen en hij zal zijn koninkrijk openbaren, de overwinning hebben, ook in de praktijk over al zijn vijanden die tegen hem opstonden, volgens vers 1. En hier in deze psalm lees je eigenlijk dat hij eist. Hij riep tot de Heere en hij werd verhoord door de Heere. En toen brak een nieuwe dag aan. Hij stond op, ontwaakte ondersteund door de heren. En hij zegt, ik zal niet vrezen voor tienduizenden dus volk die zich rondom tegen mij zetten. Kortom, ik moet beter vers 8 meteen lezen. Sta op, Here, verlos mij, mijn God. Dan eist hij toch. Want gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen. Op de kaak heet het dan in nieuwere vertalingen. Maar kinderbakken vind ik wel zo mooi. Ja, want het is een bak, hè. Van je kind, dat is een bak. Je weet waar je een bak voor nodig hebt, je bakkers. Die heb je nodig om te spreken. Het is de kaak waarmee men spreekt. Daarom werd de Heer op de kaak, de kinderbakken geslagen, om zijn mond dicht te slaan. Zo heet dat. Het heeft altijd met woord te maken, hè? Gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen, wil zeggen. Niet alleen dat het een flinke klap is, want je kan er van buiten westen geraken. Via een uppercut heet dat, hè, in het Engels, hè, bij het boksen. Ja, een kaakslag. Je kunt meteen uitgetrand worden, ja. Bij het boksen dan heet dat zo. Maar meteen word je de mond gesnoerd. Dat is waar het over gaat, hè. Dat wil zeggen, die vijanden hebben zoveel praatjes, maar zij zullen op het kinderbakken geslagen worden. Dan moet ik ineens denken aan Simpson, die een ezelskinderbak had. En u weet wat een ezel voorstelt, hè? Gelovig overblijfsel is dat. En tussen de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Als iemand een gelovig overblijfsel is, dan is het de Heer zelf. Maar met dat kinderbakken van die kaak van een ezel versloeg Simpson weet ik hoeveel Filistijnen. Of dat makkelijk was met zo'n ezelskinderbakken, weet ik niet. Maar symbolisch is het wel te verklaren. Het is door het woord Gods. Dat is wat het uitbeeld. Nou goed. Toen heeft iemand nog uitgevonden dat het woord kinderbakken ook kan betekenen een bron of zoiets. Iets waar water uitkomt. Ja, dat hoef je niet uit te vinden. Dat is een kinderbakken. Daar staat water in. Mondwater noemen we dat. Maar daar staat water in. Dat heb je ook nodig om te spreken. Het is gewoon hetzelfde, maar water is een beeld van het woord van God. Dus die symboliek die gaat helemaal op, hè. Nou goed, gij hebt al mijn vijanden op de kinderbakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Zodat ze ook niet meer kunnen bijten. En vandaar nog steeds die kaak. Dat is wat in de toekomst in de praktijk gebeuren zal en wat in zekere zin ook in onze dagen gebeurt. Ik zeg in zekere zin en tot op zekere hoogte uiteraard. De idee die erachter steekt is namelijk niet dat in de toekomst pas een overwinning behaald zal worden, maar dat die overwinning fundamenteel al behaald is, dat de Heer de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld heeft en over hen heeft getriomfeerd. En in het voorbijgaan wijs ik er maar op dat die overheden en machten worden uitgebeeld in de Bijbel. Bijvoorbeeld door de Amorieten. Maar Amar, waar Amorieten vanaf komt, Amar betekent spreken. Dat was die praters. Ze zijn wel stomme afgoden, ze hebben niks te zeggen. Maar ze gebruiken wel woorden en misleiden een mens daarmee, hè. Want daar gaat het om. Dat woord zal verdwijnen, zal plaatsmaken voor het woord van de Heer zelf, uiteraard. Nou goed. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren, dan wel uw zegen is over uw volk. Te Sela, dat wil zeggen, het heil is voor dat gelovig overblijfsel dat in onze dagen gebouwd wordt op de rots, op het fundament. U weet wel, dat is Christus, die rots, die Petra, of hoe het maar heten mag. En in de toekomst krijg je de meer letterlijke toepassing daarvan, of de meer geografische toepassing daarvan, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat hier in de eerste plaats David zelf aan het woord is. En daarmee zijn het woorden van de Heer Jezus zelf, waar we soms moeite mee hebben om die te kunnen plaatsen. Het is vaak makkelijker om die woorden meteen een fase verder toe te passen op het gelovige overblijfsel. Maar het neemt niet weg dat de Heer daar dan toch de eerste van is. Hij staat aan het hoofd daarvan. Maar het neemt ook niet weg dat dezezelfde woorden wel degelijk woorden zouden zijn en kunnen zijn van de Heer Jezus. Alleen wij denken er niet alle dagen bij na dat Hij zelf in onze dagen, zolang Hij zich verbergt, gesmaad wordt. Zijn naam wordt denk ik het meest gebruikt bij vloeken, denk ik. En als het niet bij vloek is, dan wordt hij wel aangeroepen van... komt hij nog eens recht spreken of zo? We moeten het zelf doen. En dat soort dingen meer. Dan wordt hij ter verantwoording geroepen als het ware. Kortom, zijn naam wordt gelasterd tot op deze dag. Hij is nog steeds in onze dagen de verachte, de onedele... Of hoe staat het in Jesaja 53 ook alweer? Daar vind je woorden trouwens van een gelovig overblijfsel. Een bekeerd Israël in de toekomst. Het kijkt terug naar, laten we zeggen, de afgelopen 2000 jaar. Want daar komt het op neer. En zegt dan in Jesaja 53 vers 2... Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Let op dat dit de beschrijving is van de Heer Jezus. Daar is geen twijfel over. Wat ik erbij vertel is dat het de beschrijving is van de Heer Jezus ook in onze tegenwoordige tijd. Volgens de opvattingen van een ongelovig Joods volk. Om van de heidenen maar te zwijgen. Maar daar gaat het niet primair over. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als hij dat wel gehad had, hadden ze hem wel als koning gewild. Zie? Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte. Met opzet stop ik daar altijd even. Want er is ook geen gestalte. Niet letterlijk. Ik bedoel, wij kennen de Heer, wij vormen ons een beeld van Hem, maar ook niet al te letterlijk uiteraard, want ja, we hebben Hem nooit gezien. Hij valt ook niet te zien, Hij verbergt zich. Was in maar te zien. Dan wil men Hem misschien, nou toen ook niet, dus vooruit. Maar er staat, Hij had, als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte. En dan staat erachter, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Ik lees hem dus in de eerste plaats als, er was geen gestalte. Als we een gestalte gezien hadden, dan hadden wij Hem wellicht kunnen begeren. En in tweede instantie heb je het alternatief van, nou ja, er is wel een gestalte, maar het was geen begeerlijke gestalte. En dat kan natuurlijk ook. En zo was het blijkbaar ook in de dagen van de zijns vleeses. Hè? De dagen van zijn omwandeling op aarde. Dan zeiden ze gewoon, ja, maar dit is maar gewoon een bouwvakker. Dat is toch die zoon van de timmerman? Of hoe het dan maar staat. Want zo staat het zwart op wit bij gelegenheid, toch? Zie? En dan staat er, hij was veracht. Ja, door hun, in elk geval. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Iemand wiens naam je niet wil horen, laat staan uitspreken. Dat is de gang van zaken. Een man van smarten en verzocht in krankheid en verbergende het aangezicht. Want dat is hoe het er werkelijk staat. Niet een ieder was als verbergende het aangezicht. Nee, hij, niet een ieder, hij was verbergende het aangezicht. En niet voor hem, maar voor ons. Dat wil zeggen, voor anderen. Ik ga er me niet uitgebreider op in, maar je moet het lezen gewoon in de opsomming. Hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smarten, hij was verzocht in krankheid, hij was verbergende het aangezicht. En weer, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Precies, dat is de afgelopen 2000 jaar. Maar het overblijfsel in de toekomst zal achteraf zeggen, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was, enzovoorts. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, Maar ik heb wel eens gelezen dat als je in het bijzijn van Joden de naam Jezus noemt, dan spugen ze op de grond. Nou ja, kunnen beter de toeristen niet wegjagen, want die brengen geld in het laadje. Dus dat verandert de zaak enigszins, maar zo ongeveer is het wel. Hij is veracht. Daarom heb ik ook altijd die bedenking, als Joden tot geloof komen en zich daarna Messias beleidende Joden noemen. Waarom niet Jezus beleidende Joden? Omdat op die naam een taboe rust. Nou, wees dan consequent. Het woord van God is radicaal. Dus, en de Heer zelf was radicaal. Dus dan maar meteen de naam Jezus. Die verachte naam, ja. Wiens smaadheid wij zouden dragen in onze dagen als we tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is in de wereld nog steeds degene die vervolgd wordt. Wat zei de Heer tot Saul ook alweer? Saulus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou, die situatie is nog niet veranderd. Wij kennen hem als de verheerlijkte, wij erkennen hem als de uitermate verhoogde, maar dat doet de wereld niet. Zie? En dus, zij zeggen van hem, hij heeft geen heil bij God. Maar goed, in de toekomst, als de nacht voorbij is, om zo te zeggen, als hij ontwaakt, om zo te zeggen, dan zal hij eisen en dan staat er, ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volk die zich rondom tegen mij zetten. Want wij kunnen ons druk maken over het ongeloof van de mensheid als zodanig, vooral in onze eigen omgeving. Maar het wordt natuurlijk nog veel erger volgens de Bijbelse beschrijving. In de dagen van de antichrist enzovoorts. Zie? Daar is die naam helemaal taboe. Wij kennen tot op heden in Nederland geen christenvervolging. We hebben dat wel gekend trouwens. Maar goed, laat ik daar maar niet op ingaan. Maar het gaat allemaal nog wel. Maar dat wordt natuurlijk nog anders. En zeker in de dagen van de wederkomst van Christus. Oké, dat is na onze gemeentelijke bedeling. Maar juist dan, hè. Dan is helemaal geen geloof meer, dan loopt men inderdaad antichrist achterna. Daar komt het in de praktijk op neer. Dan is de hele wereld in opstand, daadwerkelijk. En actief tegen God en tegen zijn gezalfde onder leiding van de baarlijke duivel, zeg ik dan maar. De zichtbare duivel. En dan toch moet je zich voorstellen, dan krijg je de verzameling van zo'n klein groepje. Verhaal is, hoe groot het ook wezen mogen, maar het blijft een klein groepje. Daar in de woestijn van Teman, gebergte van Paran, Petra enzovoorts. En van daaruit, in gedachten zie ik het dan altijd uit Micha 2, zie ik in gedachten altijd met zich verzamelen voor El-Kashne. En dan 1, 2, 3, ja, daar gaan we. En dan gaat de Heer voorop, de sik uit, weet u wel. Die foto nog een keer bekijken. En daar gaan ze dan. Kijk. In een volstrekt vijandige wereld. Dat is wat er gaat gebeuren natuurlijk. En in dat verband zou je die woorden ook moeten lezen. Vijanden, ja zat. Maar ik zal niet vrezen. En daarna moet ik er nog wat bij zeggen. Maar dat doe ik met enige aarzeling. Ja, ik weet niet goed hoe het. Nou goed, daar komt hij. Je kunt zeggen, ja, maar de Heere gaat voor een aangezicht in hun spits, want zo staat het in Micha. Zeg, ja, de Heere, Jehovah, de Heere God. Maar dat is ook maar de helft van het verhaal natuurlijk. Het is wel degelijk Jezus van Nazareth. Van wie gezegd wordt dat hij in alle dingen verzocht is geworden gelijk als wij, en van wie we in de Bijbel lezen dat hij weende en dat hij bloed zweette en al dat soort zaken meer, toch? Ik bedoel, dat is de menselijke kant van de Messias, de zoon en het zaad van Abraham en van David, Matthäus 1 vers 1 enzovoorts. Dat wil zeggen, die woorden van ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks enzovoorts. Ja, dat zijn ook niet zomaar woorden. Nou goed, zal ik het beter uitleggen. Je kunt zeggen, hij is de Heere God. Jawel, maar dan toch in een, ik wil niet zeggen vernederde positie, maar dan toch in een beperkte omgeving, in een menselijk lichaam, toch? Hier op aarde. Zegt hij, ja, maar ik kan wonderen doen. Zeggen, ja, dat kan al wel zijn. Maar dat was vroeger ook al zo. Dat zijn de krachten van zijn hemelse vader die in hem werkten. Kunt u zich voorstellen dat hij van vandaag op... Het is een dom voorbeeld, maar ik heb nooit een ander dan een dom voorbeeld. Kunt u zich voorstellen dat hij als groot volwassen mens van tussen de 1,50 meter en de 2,50 meter, zal ik maar zeggen... Ik dacht nog net aan Hans even, maar... voor zijn zak. Dat u ineens een kaboutertje wordt van een paar centimeter hoog. En dat u dan aan het hoofd daarvan de wereld in moet trekken enzovoort. Dan ben je toch beperkt, of niet? Is dat een slecht voorbeeld? Ja, dat is een slecht voorbeeld. Oké, zijn we het daarover eens. Hoe moet je dat dan uitleggen? U moet het voorstellen als de zoon van David op aarde bij zijn volk enzovoorts. En hij zegt, ik zal niet vrezen. Nee. Want waar moet hij op vertrouwen? Nog steeds gewoon op zijn hemelse vader. Wiens uitgedrukte beeld hij is. Ja, oké, dat is allemaal waar. Maar dan werkt het wel zo. Zo lees ik het tenminste in mijn Bijbel. Dus ja, ik weet dat anderen daar andere ideeën over hebben. Maar ik kan er nooit wat anders van maken dan dit. Al was het maar omdat het uit deze woorden blijkt. Het is maar niet vanzelfsprekend, hoe vanzelfsprekend het voor ons ook is, dit soort woorden over de Heer Jezus. Wij twijfelen daar niet aan. Maar het gaat erom dat het wel degelijk een kwestie is van vertrouwen op God die kracht verleent. Zo is dat toch? En anders verliest deze psalm helemaal zijn betekenis. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden, vers 7, des volks die zich rondom tegen mij zetten. Sta op, Heer, verlos mij, mijn God, enzovoort. Dat zal hij ook doen. En dan hebben we in de toekomst van doen, inderdaad, met de vestiging van het koninkrijk van de zoon van David, de Heer Jezus, de man van Nazareth. Op aarde, de zoon van God, inderdaad, ja. Die in een vijandige wereld zal beginnen met de bouw van Jeruzalem en de vestiging van zijn koninkrijk te midden van een vijandige wereld. En dan zal uitgewerkt worden wat in het verleden natuurlijk officieel al volbracht is, maar daarover hebben wij het de vorige keer gehad. Namelijk de overwinning is behaald, de jure. Maar in de praktijk moet het een en ander nog uitgewerkt dan wel gerealiseerd worden. En daar is het wacht op. Dat was zo in Psalm 2, wacht op de dood van Saul. Dat is zo in Psalm 3, waar het wachten is overigens op de dood van Absalom. Maar in alle gevallen betekent het precies hetzelfde. En in afwachting daarvan bevindt het gelovig overblijfsel in de toekomst zich bij de Heer in de woestijn, buiten de legerplaats en draagt zijn smaadheid, vooralsnog. En in onze dagen bevindt het gelovig overblijfsel, maar dat is de gemeente, zich buiten de legerplaats, in de woestijn, allemaal overdrachtelijk, en dragen wij zijn smaadheid. Vooralsnog, opdat wij in de toekomst zouden delen in zijn heil en in zijn zegen. Met de woorden uit vers 9. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor de overwinning die u behaald hebt in de opstanding van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u de overheden en machten in het openbaar hebt tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En dat wij in onze dagen in Christus reeds meer dan overwinnaar geworden zijn. Wij danken u ook dat wij die leven in een vijandige wereld niettemin kunnen en zouden uitgaan tot onze heiland buiten de legerplaats, opdat wij weliswaar nu zijn smaadheid zouden dragen, maar in de toekomst zouden delen in zijn heerlijkheid. In die dagen waarin dat beloofde koninkrijk alsnog gestalte zal krijgen, zelfs nog in deze oude schepping. Maar we danken u dat we in afwachting daarvan mogen leven in de rust die u ons gegeven hebt. Dat we ons geborgen mogen weten bij u en mogen zeker zijn van de beloften die u ons gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat we mogen weten dat het slechts een kwestie van tijd is en dat dan vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben en dat dan alsnog in heerlijkheid zal verschijnen onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. In afwachting daarvan vragen wij u, wees u ons nabij, omdat u dat beloofd hebt. Doet u uw werk in ons, in afzondering van de wereld weliswaar, maar in gemeenschap met u, opdat we veranderd mogen worden naar uw beeld en opdat wij mogen wandelen waardiglijk die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.